Geliefde gemeente, wij gaan dus terug vanmorgen naar de paaszaal, waar we vorige keer de Heere Jezus met de 12 zagen en waar van die ernstige vragen klonken. Na die mededeling over de verrader, ben ik het Heere? Nu, daar is uiteindelijk ook een antwoord op gekomen, zegt het slot van vers 25. Maar daarna is er iets heel bijzonders gebeurd. Ze zijn daar aan de tafel en daar wordt gegeten. Daar wordt om te beginnen dat hele ritueel gevolgd. Dat hoort bij deze paasgaviering, want dat is het in eerste instantie toch. Op deze donderdagavond zijn ze in Israël allemaal om de tafel. Meestal in gezinsverband, soms met de buren erbij als er kleine gezinnen waren. Maar samen rondom die tafel om te herdenken de uittocht, de bevrijding uit het slavenhuis van Egypte. En wat voor ritueel is dat geweest? Nu, daar kunnen we zowel vanuit de schrift als vanuit de Joodse traditie wel het een en ander van zeggen. Met name denken we dan aan wat de Joden de sederavond noemen, waarop nog steeds het Pascha gevierd wordt. Dat begint met het uitspreken door de Heer des Huizes of de vader van het gezin, zo u wilt, met het uitspreken van een zegenbede over heel de bijeenkomst. Waarna voor de eerste maal, en dat gebeurt een aantal keren, een beker wijn rondgaat waaruit ieder drinken mag. Vooraf eet men groenten. Bittere kruiden en groenten die herinneren aan de bittere slavernij in Egypte. En dan wordt het hoofdgerecht opgediend. Ongezuurd brood. En dat gebraden paaslam wat ze een aantal dagen in huis gehad hebben. Het is geslacht, maar zonder dat er één been aan gebroken is. Het is gebraden en het wordt gegeten. Maar voordat men dat paaslam eten gaat, volgt eerst een verklaring. Meestal aangezwengeld door het jongste lid van het gezin. Vader, wat betekenen deze dingen? En dan is het tijd om de herinneringen op te halen aan de uittocht uit Egypteland. Men zingt vervolgens een aantal psalmen. Begin van het Hallel, 113, 114, toen Israël uit Egypte toog. En daarna gaat voor de tweede maal de beker met wijn rond. En men begint van het paaslam te eten. Er wordt een zegenbede uitgesproken over het brood. Samen met het lam wordt alles genuttigd. En vervolgens wordt er een derde beker genomen die gezegend wordt. We kennen dat ritueel ook in het avondmaal. Maar dan niet de beker zegenen, gemeente, met die hand erboven. Dat is ons pas in de Bijbellezing nog uitgelegd. Die zegening is een lofprijzing. Een dankzegging over datgene wat God in deze gaven schenkt. En daarna is het tijd voor een soort nabetrachting. Ja, ook op het Pascha volgt een nabetrachting. Opnieuw wordt er gezongen. We zullen daar, als God het geeft, vanavond meer van horen. Als de resterende psalmen van het Hallel van 115 tot en met psalm 118 worden gezongen. U leest daarvan in vers 30 van onze schriftlezing. En dan gaat tenslotte de vierde beker rond en daarmee is het Pascha gevierd. Nou, zo moet het dan ook gegaan zijn, want dat ritueel is duizenden jaren oud. Zo moet het ook gegaan zijn op deze gedenkwaardige donderdagavond. En Jezus viert het dus helemaal mee. Dat oud-testamentische feest, voorgeschreven in de wet van Mozes. Want het geldt ook hier. Wat Paulus later van hem zeggen zou, hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En dat hij onder de wet is, dat zal later nog blijken, als hij de vloek van de wet gaat dragen, alle heilige eisen van Gods recht gaat volbrengen. En datgene wat hij daarmee gaat verdienen, dat wordt nou op een wonderlijke manier aan deze tafel uitgebeeld en voorzegd. Het Pascha wordt deze avond heilig avondmaal. De heenwijzing naar het Lam dat komen zou, wordt voortaan een terugwijzing. Een herinnering, doe dat tot mijn gedachtenis, ter gedachtenis van het offer dat gebracht is. In dit verband komen wij in onze tekst een heel belangrijk woord tegen, gemeente. Dat woordje testament, vers 28, het Nieuwe Testament, dat is een ander woord voor verbond. Alleen als het woord testament hier gebruikt wordt, dan wordt extra onderstreept dat dat verbond dat God met zondaren wil sluiten, dat dat zo eenzijdig begint. Het wordt van Gods kant opgericht. En wat nodig is om dat verbond werkelijkheid te laten zijn, de grond eronder, de fundering, dat is ook alleen maar van één kant. Dat is niet door hem en door ons gelegd. Nee, dat doet de Heere alleen. Alleen u herinnert zich misschien wel wat de Hebreeënschrijver over testamenten opmerkt. Een testament is alleen vast in de doden. Wil een testament geldigheid hebben, zal de testamentmaker eerst moeten sterven. Hoe zit dat vanavond? Nu de Heere Jezus nadert het moment van zijn sterven. Nog maar een aantal uren en hij zal de poort van de dood doorgaan om de totale prijs van de verlossing tot het einde toe te gaan brengen. En bij voorbaat, gemeente, bij voorbaat gaat de Heere Jezus de vruchten daarvan aan de zijnen uitdelen. En dat doet hij door middel van zijn laatste gelijkenis. Heeft u er zo wel eens naar gekeken, naar die versen 26 en 27 en 28? Eigenlijk vreemd dat Rome dat niet gezien heeft, gemeente. Als men denkt dat is echt het lichaam en dat is echt het bloed, dat kan helemaal niet. Want als Jezus zegt dit is mijn lichaam, zit hij met zijn lichaam nog aan tafel. Natuurlijk is het niet echt het lichaam van de Heere Jezus. Het is een symbool. Zijn laatste gelijkenis. Maar niet alleen dat dat dan tekenen zijn van wat er straks gaat gebeuren met dat lichaam dat verbroken wordt en dat bloed dat vergoten wordt. Het zijn ook zegelen die ons de betrouwbaarheid onderstrepen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want nogmaals, dat ene afdoende offer gaat hij op Golgotha straks brengen. En daarom, gemeente, en dan moeten de kinderen ook eens even goed opletten. Daarom is er straks hier op deze tafel wat anders te zien dan op die tafel in die paaszaal in Jeruzalem. Er zijn een aantal dingen verdwenen. Wat stond er ook weer op de tafel van het Pascha? Ik heb er even wat van gezegd. Een aantal bekers, nou die staan er nog. Bittere kruiden, paaslam, ongezuurde broden. Wat het meeste opvalt natuurlijk is dat dat lam weg is. Het hoofdgerecht van het Pascha, het lam dat geslacht werd en gegeten werd tot het laatste toe. Het is weg, gemeente, er is hier geen lam om te eten. Er is geen slachtoffer meer gebracht vanmorgen vroeg, zodat u kon gaan eten. Want, ik citeer weer de apostel Paulus, ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Jezus. Daarom zijn ook de bittere kruiden afwezig vanmorgen. Het is enkel zoetigheid, gemeente. Brood en wijn. De bitterheid is geweken, want er is er één geweest die de bittere straf, het bittere lijden, tot in de godsverlating heeft ondergaan om zondaren met zijn zoete genade te kunnen vervullen. Ja, wat overblijft is dan om te beginnen brood. Brood waarover ook een zegen wordt uitgesproken. We gaan eerst straks bidden aan tafel. Bidden om Gods zegen. Zegen deze spijze. En zo gebeurde dat aan het Pascha ook, vertelde ik net. Men wijst er dan op dat die zegen die over dat brood wordt uitgesproken niet een gewoon gebed is, zoals je aan tafel ook bidt voor je brood en je eten, je warme eten. Nee, dit is een speciale zegen waardoor dat brood geheiligd brood wordt. Afgezonderd, apart gezet, speciaal bedoeld als zielenvoedsel voor het volk van God. Betekent niet, gemeente, dat er straks iets magisch gebeurt, hoor, aan de tafel. Het is geen betovering die straks gebeurt, zodat dat brood ineens anders wordt dan dat het eerst was. Maar het is wel geheiligd voedsel. Speciaal bestemd voor degenen die van de Heere Jezus zijn. Die zijn voedsel ook leren waarderen, omdat ze weten van zonde en genade. Nee, het is niet door een magische spreuk dat ze er wat aan hebben. Het is vanwege het geloof dat de Heilige Geest gewerkt heeft en dat weer eens versterkt wordt, waardoor ze aan de tafel, ziet u er ook naar uit, kind van God, dat ze aan de tafel gemeenschap ervaren. Dicht bij Jezus, dicht bij het hart van Jezus, dicht bij de liefde van Jezus. En dan krijg je aan het eind van het avondmaal ook nog de drinkbeker der dankzegging in je handen. Daar wordt van gezegd, en dat klinkt met nadruk, drink allen daaruit. En er staat in het Grieks eigenlijk, drink daaruit allemaal. Met de nadruk op dat woord allemaal. Want avondmaal vieren doet men niet alleen. Daar wordt ook een gemeenschap der heiligen gesticht rondom het kruis. Van mensen die elkaar aankijken en die zeggen, jij bent anders dan ik. En ik ben anders dan jij. En jij werd anders geleid dan ik. En ik heb het in een andere volgorde geleerd dan u. En toch hebben we hetzelfde nodig gekregen. Genadebrood voor onwaardigen. Mag u ook bij dat volk horen, gemeente? Kreeg u hem ook nodig als uw borg en middelaar? Begrijpt u het als u iemand hoort zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan is hier vanmorgen onder het gewaad van het woord en van het sacrament de Heere Jezus aanwezig. Hij komt opnieuw avondmaal vieren zoals hij het toen voor de eerste keer gedaan heeft. En hij verlangt ernaar om zijn volk te ontmoeten. Om ze een voorsmaak te geven van wat hij inmiddels al ontvangen heeft. En gemeente, dat is zo rijk dat de Heere Jezus er ook nog bij kan zeggen. Het is voor velen. Laten we daar ook een streepje onder zetten. Het bloed dat voor velen vergoten wordt. Als een bemoediging voor wie ziende op zichzelf denkt, ik zal er misschien wel niet meer bij passen. Als een vermaning voor wie denkt, hoeveel zouden er komen vanmorgen. Als het er maar niet te veel zijn. Voor velen. Niemand die tot Christus vluchtte, gemeente, wordt bij hem weggestuurd of teleurgesteld. Allen die arme zondaar werden met de tollenaar, die Jezus lief kregen met zijn discipelen, ze worden verwelkomd en ze worden bemoedigd. Vrees niet. Geloof alleen. Amen.